We zijn in Filippenzen 1 gebleven. En als het mee zit, dan komen wij vanavond met het eerste hoofdstuk klaar. Vanaf vers 27 tot met 30. Filippenzen 1, vanaf vers 27 tot met 30. Alleen wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mag horen dat gij vaststaat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdend door het geloof van het evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt door degenen die tegenstaan. Dat is weliswaar voor hen een bewijs van het verderf, maar voor u van de zaligheid. En dat van Gods wegen. Want u is uit de genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Met dezelfde strijd zoals gij die in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Wel, nadat we gezien hebben dat Paulus heel duidelijk het principe van 2 en 1 heeft uitgelegd en gezegd, ik moet kiezen voor de dingen van de eenheid, maar soms dan zou je ook willen dat je dan ook direct bij Christus bent, omdat dat nu helemaal het beste is. Maar als het zo is dat ik hier in afhankelijkheid van God de boodschap nog moet brengen terwille van jullie, dan is dat goed. En dan wil ik daar ook alles voor doen om dat in orde te brengen. Opdat alles, zowel in mij, maar ook in jullie, mag zijn, zegt vers 26, tot roem en tot eer van Jezus Christus. Alleen, trouwens, wandelt waardig aan het evangelie van Christus. Nou beginnen we. Het wandelen is hier niet wandelen, zoals wij dat voelen. Het woord wat daarvoor gebruikt wordt, ik zet hem alweer even neer. Dunne. Kan u het wel goed lezen, want anders dan moet het maar even iets.
Heb ik hier.
Dit is beter. Anders zet ik het in het Grieks. Politeo. En dat betekent leeft als burgers. Dat is heel wat anders dan wandelen. Nou, heel wat anders, maar toch. Leeft als burgers. En dat is wel apart. Dat geeft Paulus met name in deze brief aan. Tot twee keer toe. Dat moeten we eens even bekijken hoe dat in elkaar zit. In hoofdstuk 3 vers 20. Dan haal ik hem gewoon uit de tekst weg. Maar daar staat in wezen hetzelfde woord ongeveer. Filippenzen 3 vers 20. Maar ons burgerschap, onze burgerlijke staat, 3 vers 20, staat ook het woord wandel, maar dat staat er weer niet. Er staat het woord polytuima, en u hoort het al, polis heeft iets te maken met de stad in het Grieks, heeft iets te maken met de staat. En dit woord polytuima, maar onze wandel, daar staat onze burgerlijke situatie, ons burgerschap. Filippenzen 3 vers 20. Onze burgerlijke staat is in hemelen. Dus leef als burgers in hemelen. In hemelen. Op grond, dan mag ik meteen de tekst maar even doorlezen. Er staat niet waaruit. Op grond waarvan. Als onze burgerlijke staat inderdaad ook zo is en wij ook leven als burgers in de sfeer van de hemelen, dan kunnen wij op grond daarvan onze zaligmaker verwachten. Het woord waaruit, dat staat er niet. Dat staat op grond waarvan, het is een enkelvoud en niet een meervoud, want hemelen zijn meervoud, dus dan zou in het Grieks ook een meervoud moeten staan, is dat een enkelvoud. Dus vandaar dat staat op grond waarvan wij ook onze zaligmaker verwachten, de Heer Jezus Christus. Dat we zeggen, niet alleen in de toekomst, maar nu al verwachten wij die zaligmaker. Want hij is degene die ons nu toebereidt voor uiteindelijk het moment waarop hij zegt, nu is het genoeg en worden al de gelovigen vanaf de, vanaf de uitstorting van de Heilige Geest tot dat moment toe verzameld om naar de hemel ook echt toe te gaan. Maar voordat het zover is, moet iedereen daar natuurlijk voor toebereid worden en moet je zorgen dat je door de olie van de maagden, oftewel door de Heilige Geest, je laat leiden. En dan zie je het evangelie van Christus in vers 21, maar daar komen we straks nog op terug. Dus onze burgerlijke situatie is in de hemel. Met andere woorden, wij zijn geen burgers van deze wereld. Dat kan ook niet anders, want wie gestorven is, hoort niet meer bij deze wereld. Strikt genomen, vanuit de kant van God bezien, kijkt God daar zo tegenaan. En hij roept ons eigenlijk op om dat ook zo te leren denken. Want als je gestorven bent, heb je geen rechten meer. Dan kijkt niemand meer naar je om. En als je dan opstaat in nieuw leven, dat zien ze toch niet. Dat is ook alleen maar voor diegenen die ook die weg van dood en opstanding gaan. En dus betekent het dat je in een andere sfeer, niet meer de aarde, maar het hemelse, de hemel, dat je daarin terecht bent gekomen. En dat is wat Paulus dus ook zegt. En het staat op meer plaatsen uiteraard. En ik wil met u eens even iets verder, ik wil toch dit gedeelte eventjes een beetje uitspitten, Efeze 2. In Efeze 2 staat, nou ja, waar staat het niet, maar in dit gedeelte, de eerste 10 versen, staat verschrikkelijk veel ten aanzien van onze positie. Ook u, heidenen bedoelt hij eigenlijk, de Joden was het er al, maar ook u heeft hij mede levend gemaakt, hoewel gij doden waart door de overtredingen en de zonden. Doden wil zeggen dat je geen contact met God had. U, 2 vers 1, daar wordt mee bedoeld al de heidenen, volkeren enzovoort. Maar ook die vanuit de heidenen nu tot geloof gekomen zijn. Want die spreekt hij aan uiteraard, onder andere de gelovigen van Efeze. Zonden waarin jullie vroeger gewandeld hebben naar de eeuw van deze kosmos, van deze wereld. Naar de inblazer, het woord eeuw. Ik zal het nog maar eventjes kort meegeven. Het woord eeuw is aion. Aion. En het Griekse woord aio is waaien. Blazen. Dus het is van deze wereld. De eeuw van deze wereld. Dus de eeuw van deze wereld. Dan krijg je de overste van de macht der lucht. Dat is wat anders dan luchtmacht. De macht der lucht. Dat wil zeggen de demonen en de engelen. Die onder de overste Satan namelijk staan. Van de geest, die thans inwerkt, energie geeft, dat staat het woord, energie geeft in de zonen der ongehoorzaamheid, de mensheid.
Zonen, kinderen.
Nee, zonen. Het wordt ter plekke ook nagekeken, maar het zal wel goed zijn. Ja. De geest die werkt energie genoeg voor de zonen van de ongehoorzaamheid. Zonen in het Hebreeuws wil zeggen degene in wie de vader zich bouwt. En als Satan de vader is, dat wil zeggen, dan ben je als je niet wedergeboren bent, dan is Satan in wezen je vader, of je dat nou wel of niet weet, want die staat onder de macht, ieder mens staat dan onder de macht van hem nog, dan geeft hij enorm veel energie om ongehoorzaam te kunnen zijn. Om niet te doen wat God zegt. Om allerlei leringen en visies tot je te nemen, in je op te nemen, opdat je leeft voor hier. Want een van de ergste dingen is dat hij soms moet vechten tegen mensen die hier niet meer bij horen. Die gestorven zijn en opgestaan in een nieuw leven. En dus werkt hij nog steeds zijn energie uit in die zonen, in die mensheid als zodanig, de zonen van ongehoorzaamheid, die dus weigeren gehoorzaam te zijn aan God en aan het woord van God.
Die zonen ongehoorzaam wordt de hooggesteld zonen van God teruggesteld.
Let even op. De ion, de inblazer. Wat blaast die in? Dus die geeft geestelijke visies, ontdekkingen en alles wat er aan ontdekkingen zijn over het algemeen en uitvindingen vooral. Komt uit die koker, want dat vermeerdert en vergroot de mogelijkheden van de mens hier op aarde. En neemt steeds meer wijsheid van hoe het heelal en alles eruit zou zien, weg van de dingen van de Bijbel. Overste. Een inblazer en een werking. Waar doet u dat aan denken? Nou, laat ik het even wat bijnemen. Is de namaak drie eenheid. De namaak, Satan heeft nooit zo geweldige visie, dus je moet altijd zien wat God doet. En als hij ziet dat God, de Vader, via de Zoon zijn werk doet, dan zorgt hij ervoor dat hij via een Zoon de zaken inblaast in de mensheid, de visies in de mensen inblaast, waardoor de kracht van zijn geest energie geeft. Dat betekent dus dat de mensheid en de wereld, met alles wat zij dus aan verbeteringen en correcties tot stand wil brengen, uiteindelijk uit die koker komt. Alle wijsheid van deze wereld komt daar vandaan. De wijsheid die van boven is, wordt door deze wijsheid en door de mensheid dus ook belachelijk gevonden. Ergo, als iemand die weg dus ook gaat, is ook belachelijk. Die staat er namelijk eigenlijk niet meer bij. Hij hoort er niet meer bij. En als je dan dingen spreekt van die andere kant, namelijk van de hemelse kant van de burgerschap uit de hemelen. Nou ja, dan vinden ze eigenlijk dat je maar wat aan het zemelen bent uit de hemel. Dan ben je maar wat aan het kletsen en dat is niet reëel. Want reëel is wat je ziet, wat je voelt en wat je beleeft. En de Bijbel zegt, daar ben je nog juist voor gestorven. Want de mensheid is afhankelijk sinds de zondeval van wat hij ziet, wat op hem afkomt. En wat hij ziet, dat gaat hij beschrijven en vervolgens noemt hij dat de waarheid. Terwijl dat wat hij ziet afhankelijk is van degene die het gemaakt heeft. Maar dat zegt, daar is men ongehoorzaam aan. En dus is er één die dat fantastisch vindt en die de mens dus allerlei mogelijkheden geeft, waardoor hij zo druk bezig is dat de weg naar God toe zich überhaupt niet afvraagt. Want het belang hier en hoe je overkomt en al dat soort zaken, dat is van eminent belang voor die geest. Nou goed, daar wandelden jullie, zegt Paulus vroeger, ook onder. Vers 3, onder wie, onder die geest, wij ook, wij, we zeggen de Joden, ook allen vroeger gewandeld hebben voordat Jezus Christus is gestorven en begraven en opgestaan. In de begeerte van ons vlees, doende de wil, de wensen van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature, dus als toen wij geboren werden, kinderen des toorns, evenals ook de anderen. Dat wil zeggen de heidenen. Wij, Joden en heidenen, zaten allemaal onder hetzelfde probleem. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook ons, hoewel wij dood waren door de misdaden, samen levend gemaakt. Met hem namelijk, met Christus levend gemaakt. Samen met Christus levend gemaakt. Dat wil zeggen, God rekent met de opstanding van het hoofd, met de opstanding van Jezus Christus, dat al die gelovigen die later nog moesten komen, in principe in hem zijn opgestaan. Dus is ook de dood en de opstanding van Jezus Christus van fundamenteel belang voor de overgang vanuit die sfeer van de overste van deze wereld naar het Koninkrijk van God. En dat is wat hier ook staat. Hoewel wij dood waren door misdaad, dus geen contact met God hadden, en dus voor de wereld van God dood en alleen nog maar levend voor onze eigen visies, of dat nou al of niet religieus is, doet helemaal niet de zaken. Zelfs niet of je Jood bent, zelfs niet of je christen bent van nature, je moet nieuw worden. Niet of je van nature gisteren bent, is interessant. En dat niet alleen. Hij heeft ons niet alleen levend gemaakt, maar daar moet je mee komen. Daar begint het mee. Dus geest ontvangen. Door genade zijn jullie zalig geworden, gered. Dus niet uit het principe van dat je het zo goed hebt gedaan. Veel Joden, veel mensen hebben de neiging toch om iets tegenover te zetten. Goed, hij heeft ons levend gemaakt. Nou, dan word je levend uit de dood, maar dan lig je nog. Dan gaat hij verder. Dan leert hij je staan. Hij leert je lopen. Namelijk, hij heeft ons mede, samen staat er eigenlijk, opgewekt met Christus. En ons samen gezet, een positie gegeven in het hemelse, staat hier. In de hemelse dingen staat er letterlijk. Dus ik noem het nog even in het hemelse, in de hemelse sfeer. In Christus Jezus, staat altijd bij, verbonden met, in is verbonden met. Verbonden met Christus Jezus. Als je dat loslaat, dan is die hele positie weg. Waarom? Nou, in hoofdstuk 1, vers 20, daar zien we dat staan. Efeze 1, vers 20, bedoel ik nu. De kracht, de macht, die hij gewrocht, wil zeggen ingewerkt heeft, in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand in het hemelse. Staat hetzelfde. In de hemelse sfeer. En dat is boven, in de hemel. Dus betekent dat, dat wij, als kind van God, bijbels gezien tenminste, geacht worden van bovenuit, van God uit, verwekt te zijn. En wie dat niet is, kan daar dus ook helemaal niks mee. En dat kun je begrijpen, omdat je voordat je deze keuzes had gemaakt, dat zelf ook had. Dus betekent ook dat God iemand alleen dan zijn geest, zijn leven kan geven, als die mens zijn zonde beleidt. En erkent dat hij Jezus Christus nodig heeft. Niet als hij een hand opsteekt en zegt, nou, wie wil de Heer allemaal aannemen? Op dit moment bent u aangenomen. Zo werkt het niet. Het is wel degelijk zo dat een mens zich eerst eens moet realiseren in wat, welke positie die zat en waar die uitgehaald is en wat Jezus Christus gedaan heeft. En uit die weggaande gaat het dan door, dan beleid je dat door zelf ook op te staan uit de dood, door middel van de doop. En het gevolg daarvan is dat je dan opgewekt wordt en een plaats krijgt in het hemelse in Christus Jezus. Waarom doet hij dat? Vers 7. Opdat hij zou tonen te midden van, let op wat hier staat, de toekomende eeuwen. Ik heb altijd vroeger gedacht, dat zijn dan de tijden die in de toekomst liggen. Maar dat staat er helemaal niet. Opdat hij zou tonen, te midden van de op ons afkomende eeuwen, aionen, inblazers, dat we zeggen, Satan met zijn hele hap, die continu druk uitoefent op de gelovigen, om vooral met beide benen op de grond te staan. Dan begrijp je wel wat ik bedoel. Dat moet je ook wel doen, maar met vooral dus de zichtbare dingen vasthouden. En dat zegt hij dus, opdat God zou tonen, te midden van al die aionen, de demonen, de vorsten van Satan, die knarsetandend moeten zien dat er gelovigen zijn die simpel vasthouden aan Jezus Christus en zich niet door de omgeving en door de visies en ideeën van deze wereld laten inpakken. Maar die zeggen, Heer, ik wil van u zijn, leert u mij maar. En soms leert hij je door dingen te lezen die er in deze wereld gebeuren, zodat je weet, oh, zo werkt het dus niet. Maar als je dat vanuit geloof zou zeggen, zeker tegen de mensen die geleerd hebben, dan zou je hun van hun positie afhalen. En die positie hadden ze nu net zo moeizaam opgebouwd in deze wereld. En om dan iets te gaan zeggen wat die positie op de een of andere manier misschien in gevaar kan brengen, dat zei hij met Jezus. Degene die angstig waren voor hun positie, waren alle kerkelijke leiders. Althans de leiders van de Jodendom in die tijd, dus uiteraard. Dus betekent het dat die posities altijd in gevaar zullen zijn voor de simpele, eenvoudige gelovigen. Want die krijgt de wijsheid van boven, die hoger is en sterker en meer visie bevat dan alle leringen en visies die vanuit beneden komen. En daar zit het grote daar zit de strijd ook, daar zit ook de moeilijkheid waar wij als gelovigen mee te maken hebben. Dat mensen hier soms vanuit een misplaatste superioriteit een beetje meewarig aankijken. Och, goed, doe je dat nog in deze tijd? Man, we leven in 2013. En dus geen koningschap meer. 2013. Zeker niet dat van God. Opdat Hij Christus zou tonen, te midden van al die op ons afkomende sferen, inblazers, de alles bovengaande rijkdom van zijn genade. Dan moeten die geesten, dan moeten die demonen, dan moeten die machthebbers toezien, vlakbij soms, dat hebben we niet door, maar zo werkt het toch wel, dat een kind van God zijn woord serieus neemt. En vanuit het woord wil leven. En alleen dat maar neemt. En zich niet laat aanraden rondom, kan het misschien niet iets anders zijn? Of is misschien de visie niet anders? De Bijbel zegt het. En de Heilige Geest leert ons vanuit het woord. Het woord is de richtsnoer. En via het woord leert de Heilige Geest ons geloof. Dat zullen we zo zien. Maar die leert ons geloof. Die leert ons hoe we het woord van God ook kunnen leven. Want daar gaat het natuurlijk om. De uitnemende rijkdom van zijn genade. Wij waren zondaars. Wij waren mensen die helemaal niet vonden dat we zo slecht waren misschien. Als je dan nadenkt, ja, dan weet je wel andere mensen die het veel slechter doen. En die veel meer fout doen dan ik. Ik heb dat gevoel helemaal eigenlijk niet zo. Het is gewoon dat je wel of niet het gevoel hebt. Zo zit het in elkaar. En je kunt het accepteren of niet. Als je het accepteert, dan kom je op weg naar het hemelse leven. En zo niet, dan blijf je altijd buiten staan. Zonen van ongehoorzaamheid.
Ik heb een vraagje.
Ja.
Je zegt dan dus op je afkomende eeuw.
Ja.
Dus dat zou dan nu wezen.
Ja.
Het is nu ook wel een beetje verborgen. Dus het verborgen en weer tonen, daar zie ik toch iets van.
Hij laat het zien aan die geesten. Aan die demonen en aan die machthebbers. Laat hij zien hoe zijn genade werkt in mensen die trouw zijn en geloven willen in zijn dood en opstand.
Maar dat is niet alleen nu.
Dat is niet de mensen. Nee, dat is altijd zo.
Dat is niet alleen nu, dat is ook voor de toekomst. Maar
jawel.
Het is niet zozeer om de toekomende.
Maar het is niet zo dat je dit moet wegschuiven, zeg maar. Dat is voor de toekomst. Want dat is de neiging om dat zo te interpreteren. En dat staat hier niet. Dan zou je namelijk een ander woord hebben voor toekomend. En hier, wat hier staat is, ergomenos betekent het woord dat gewoon rechtstreeks op je afkomt. Wij krijgen te maken met aanvallen. Aanvallen van de tegenstander, in wat voor zin dan ook, om te schrikken, om angstig te worden, om te voorkomen dat ik misschien niet meer goed geaccepteerd word, of wat ook. Dat mijn persoonlijkheid misschien aangetast wordt, terwijl God zegt, hoezo? Dat hoort toch? Dat is gewoon de weg. En reken erop dat als je met mij gaat, dat je die weerstand krijgt via die geesten. Die zien dat. Die mensen die in wie die geesten wonen, die zien dat niet.
Als er over de komende eeuw gesproken wordt, over de tijd die komen gaat.
Ergonos, dat is niet epi. De epi is er op af.
Ja, dat is
eigenlijk. Naartoe, ja. Dat is het grote verschil. En het betekent ook dat daardoor kom je dus ook op het feit dat die sferen die op ons afkomen, die zitten eigenlijk in mensen. Die zitten die zitten gewoon in de mensheid. Als je dan, op school merk ik dat nogal makkelijk met collega's, die dus ongelooflijk uitgaan van wat ze ooit allemaal geleerd hebben natuurlijk, vanuit hun eigen visies. En dat gaat zover dat ik ook wat mag geloven. Dus luister even hoe ik dat zeg. De vrijheid die wij allemaal hebben in deze wereld, die is zo dat iedereen mag denken wat hij wil. Niet dat de Bijbel dat leert, maar zo gaat dat. Zelfs als je heel erg raar denkt en denkt op een manier die je helemaal niet kunt vastpakken. Ook dan mag dat. Niet dat dat normaal is of dat een. Maar goed, iedereen doet maar wat hij wil. Je hebt de gekste rare mensen, dus die mogen er ook bij. Maar christenen, die moeten zich realiseren dat ze afhankelijk zijn van boven. En dat er een veel grotere crisis dan de financiële in ons leven werkt, namelijk een van dood of leven. Van waar kom je, waar blijf je? En waar wij dus mee te maken krijgen, zijn die op ons afkomende eeuwen. Wat waren nou de op Paulus afkomende eeuwen in Filippenzen? Kijken of u nog gehoord hebt van de vorige keer. Oeps. Sommigen verkondigen het evangelie uit jaloezie en uit haat en uit nijd. Anderen uit geloof, uit waarheid. In de gemeente had Paulus te maken met tegenstanders. Tegenstanders die altijd weer, want zo werkt het natuurlijk toch, altijd weer proberen zullen die hemelse positie van je af te kletsen. Dat gestorven en opgestaan zijn, wat naar beneden te halen. Wow. Zeg dan, nou, je loopt hier toch nog rond en je hebt hier toch nog belangen, je moet toch zeus, je moet zo, enzovoort. En voordat je het weet, ga je er gewoon niet mee. En het is waar dat je natuurlijk hier in deze wereld dingen hebt te doen, maar niet meer voor mensen en niet om mensen te behagen. Maar voor God. En dat betekent niet dat je vervolgens, er zijn ook mensen die dat doen, als je dan ergens werkt, meent dat je dan de hele gemeenschap tot geloof moet brengen. Alsof ze anders verloren zouden zijn als jij er niet was. Het zijn allemaal dingen die God ons wel in ons leven leert. Ook maken we als gelovigen natuurlijk best veel blunders, maar dat geeft niks. Want als je in Christus bent en van hem afhankelijk, dan leert hij dat wel. Ook hoe dingen niet werken. Nou ja, daar heb je het dan van. Dat staat hier bijvoorbeeld. Zijn genade is dat kleine minieme zootje volk, is dat van God? Ja, dat is van God. Dat heeft niet een hoge plaats in deze wereld, niet vele invloedrijken, niet vele machtigen. Maar dat verkiest God. Dat wat klein is, wat nietig is, wat erkent, Heer, ik kan het niet. Ik kan het zelf niet, ik ben van u afhankelijk. Ik ben helemaal van u afhankelijk, want zonder u ben ik niks. Als je dat leert en dat als grondbeginsel hebt als gelovige, dan kan de Heer werken. En dan geeft hij je genade, dan zegt hij, geef niks wat je gedaan hebt en ook wat je doet. Ik zorg ervoor dat jij in Christus bent, ik geef je mijn geest en ik zie jou anders als de mensen. Ik zie een hart dat verwachtingen heeft van mij, een hart dat roept om mij, een hart dat zoekt naar mij. En een hart dat zoekt naar mij, laat ik niet staan. Want, vers 8, ik ga nog even door. Uit genade zijn jullie gered. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave Gods. Dat geloof. En die zaligheid, die redding, allebei. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, schepping zou je bijna kunnen zeggen, God staat erachter, geschapen in, verbonden met, dus Christus Jezus. Nu moet je dat tot doorstrepen, want dat staat er absoluut niet. Er staat gebaseerd op. Hier heeft een hele, een nogal wereldgrootachtige kerkdenominatie erg veel goede werken aan opgehangen. Gebaseerd op goede werken die God tevoren heeft klaargemaakt. Die staan ook klaar. Opdat wij in die werken die God al heeft klaargemaakt, zouden wandelen. Ja, maar dat weet ik toch helemaal niet. Hoe kan ik nou weten welk werk van God is dat ik erin wandel? Nou, dat weet ik ook niet. Ik ga maar in geloof. En als ik in geloof ga en in afhankelijkheid van Jezus Christus ga, dan kom je op een gegeven moment op zo'n punt dat de Heer zegt, wel gedaan, gij trouwe dienstknecht. Zoals bij die bok en die schapen. Want ik ben ziek geweest enzovoort, ik heb dit en dat en dat. En dan gaat het vooral om mensen die dus van het woord en van het leven zijn afgeraakt. Daar gaat het meer om dan letterlijke ziekte. En dan zegt de gelovige, maar wanneer hebben we dat dan gedaan? Kijk, daar gaat het om. Als ik dat niet weet, kan God zijn werk doen. Als ik het weet, en als ik voor God ga werken, wat zo geweldig veel mensen zo graag doen en ook in de praktijk doen, Dan hebben zij precies door hoe je het moet doen. Hoe je werkt en hoe je dan voor God moet werken en hoe dit moet en wat zus moet het wel zo en zo moet het niet. En waar zijn ze mee bezig? Met opbouw van hun eigen werk. Van hun eigen interpretatie van wat het werk van God is. Want de Bijbel leert heel duidelijk dat het leven van Christus, ik kom er nog maar een keer op, hoe was dat ook alweer?
Verborgen.
Het is verborgen. Het leven van Christus. Nou, laten we een paar verder Colossenzen. Waar ik nu mee bezig ben, wat we nu uitleggen, wat we nu lezen, dat is het evangelie van Christus. Niet evangelie van God, in de zin van hoe je tot geloof moet komen. Maar dit gaat een stap verder. Nou, het gaat om hetzelfde, dus Colossenzen 3. Dus wanneer jullie dan met Christus zijn opgewekt, nou, dan zoek je toch de dingen die boven zijn. Dat is toch normaal. Waar Christus is, zit aan de rechterhand God. Natuurlijk, want je bent een burger van het hemelse rijk. Hè? Dan bedenk je, eerst ga je ze zoeken, dan vind je ze vervolgens. En dan bedenk je, dan, dat wordt ons denken, de dingen die op boven gebaseerd zijn. Niet die op de aarde gebaseerd zijn. Het gebaseerd zit in de woorden op epi. Dus bedenk dan de dingen die, dan bedenk je die dingen op een gegeven moment gewoon, dat is het denken aan het worden, die gebaseerd zijn op boven, op wat God zegt. En niet meer op wat de aarde of wat de mensheid zegt of wat dan ook. Waarom niet? Hier heb je hem. Want je bent gestorven. En dat moeten we ons goed realiseren als kind van God. Omdat wij dood zijn voor die wereld, is het zo raar lopen omdat je hier in deze wereld bent en er eigenlijk niet meer bij hoort. Je bent dan, wat ook gezegd werd van onze grote, een van de grote voorbeelden uit het Oude Testament, Hebreeën 13 vers 13. Hebreeën 13 vers 13, let op de getallen. En 14. Die hebben we ook nog mee. Wel nu, laat ons dan tot Christus uitgaan buiten de legerplaats. En smaadheid met hem dragen. De legerplaats hier toegepast op de wereld vooral. Maar eventueel ook diegenen in de gemeente die niet vanuit God, maar vanuit zichzelf leven. Die zijn er wel. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende stad, hemelse Jeruzalem. Dat is onze moeder, staat er zelfs in gelaten. Hemelse Jeruzalem boven, dat is onze moeder. Daar zijn wij van uitgeboren. Overdrachtelijk. De vader is God, de moeder is eigenlijk het hemelse Jeruzalem. En dat is meteen de sfeer van het leven Gods, van het opstandingsleven. En de gemeente is de enige vrijplaats van waaruit je kunt worden opgevoed. De gemeente van Jezus Christus. En in die gemeente van Jezus Christus heb je allemaal denominaties. Ik heb het dan niet over het christendom, maar ik heb het over de gemeente. En dat werkt wel, op de een of andere manier. Vooral in het begin heb je dingen nodig. En er zijn inderdaad denominaties of groepen die daar dus hun evangelie in brengen. Zodat je eerst rustig en kalm de boodschap van opgestane Here, wat ermee te maken heeft, dan leert. Dan hoor je natuurlijk ook wel eens dingen. Later zegt van, och Guns, dat had ik toen zo gedacht. Maar nu ik wat meer groei en wat langer ermee bezig ben, zie ik dat het anders wordt. Dat is normaal. Het zou niet best zijn als gelovigen altijd in het geestelijke kleuterschool blijven. Nu zijn er wel veel mensen in die kleuterschool die graag willen dat ze daar blijven. Let op, ik weet niet of u de metafoor hoort die ik hier nu noem. Maar het is zo dat de gelovige moet doorgroeien. En er zijn omstandigheden en plaatsen genoeg waar de Heer je op een gegeven moment gewoon naartoe wijst. Of naartoe laat gaan, weet ik veel hoe je het ook noemt. Maar zo werkt dat. En het gevolg is dat je een groeiende ontwikkeling hebt die steeds verder gaat. Maar wij moeten wel buiten die legerplaats. Buiten daar waarvan de mens zegt, wij moeten het hier doen. Want wij hebben hier geen blijvende stad. maar wij zoeken de toekomende, namelijk het nieuwe, de nieuwe schepping, het nieuwe Jeruzalem. En dus weten wij, die al gestorven zijn aan deze wereld, dat dat losmakingsproces van deze wereld voor de gelovigen wordt ingevuld. En dus gaat Satan andere religies creëren waarin ze ook aan losmaking doen. En ook aan dat je eens een tijd eruit moet en dat je eens een beetje zus, een beetje zo moet. En gaat hij allerlei visies bedenken waardoor een mens dus het gevoel heeft dat hij weer omhoog kan komen in deze wereld. En wordt zijn visie en zijn ego versterkt. Terwijl Christus zegt, dat moet juist net sterven. Mijn ik moet sterven opdat Christus in mij groter wordt. Dus het grootmaken van het ik of het sterven van het ik, dat is een fundamenteel verschil. Ik ga weer even naar, laten we Filippenzen gaan, want daar zitten we tenslotte. Die hemelse positie hebben we dus. Alleen, zegt vers 27, weet dan burgers of leeft als burgers waardiglijk aan, waardig aan het evangelie van Christus. Wat is dat evangelie van Christus? Dat hij er alles aan doet om mij in een diepere visie, een dieper leven met Jezus, met de Vader en met hem te krijgen. Om het evangelie van Christus betekent, hoe kan ik een overwinnaar worden in geloof? De overwinning in het geloof en door het geloof. Die overwinning, die is overwinning over Satan en zijn macht, over de wereld en over ons eigen vlees. Dat laatste is het lastigst. Maar dat, zijn dat kan ik nooit door van alles voor mezelf te doen. Dat kan alleen maar uit de overtuiging dat het God is door Jezus Christus. Dat de Heilige Geest is die mij daarin leidt en die mij daaruit weghaalt. Maar als hij mij ergens uit weghaalt, dan moet ik wel gewoon een stap zetten. Het is niet zo dat God de hele tijd alleen maar met sleepdiensten aan de werk is. Omdat wij eigenlijk niet willen. Als dat het geval is, dan blijf je er gewoon in. Dus op een gegeven moment is het zo dat er situaties kunnen zijn waarvan de Heer zegt, nou, ga er maar uit. Waarom zou je daar verwachting van hebben? En ik breng je gewoon op een plaats waarin het gewoon veilig is. Evangelie van Christus. Het evangelie van Christus is kort samengevat de Johannes 3. Nu noem ik één die niet bekend is. Johannes 3, dan begin ik even in vers 12. Waar de Heer Jezus spreekt tot Nicodemus. En als hij het over de wedergeboorte heeft gehad. Vers 3, eerst geboren worden van bovenuit. Vers 5, dat je uit water en geest, dus de doop geboren wordt. En ontvangt de Heilige Geest en word je gedoopt in het lichaam van Christus. En dan staat er op een gegeven moment. Wanneer ik jullie, en hij noemt niet alleen maar u, Nicodemus, maar ook alles wat erbij staat, die hele raad, zeg maar, van de fariseeën. Wanneer ik jullie over de aardse dingen gesproken heb, en jullie geloven niet. Hoe zullen jullie geloven wanneer ik jullie van de hemelse zou spreken? Let op, heb je het hemelse weer. En niemand is opgevaren de hemel in, dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn, dan is het volk dus uit Egypte, hè? Dat wil zeggen, dan is overdrachtelijk gezien, wil zeggen dat de gemeente dus nu uit de geloven uit de wereld weg zijn. Maar ze komen weer met allerlei afgoderijen aanraking. Zoals ook in de gemeente, let op, in het te midden van het volk van God, veel afgoderij bestaat. En dus betekent het dat ze weer met gouden kalveren komen, of ze komen weer met allerlei andere visies, of ze zeggen van wie zeg maar nou dat hij dan de leider is, dat kunnen wij ook wel, en al dat soort dingen meer. Ja, dus daarin zie je dat te midden van het volk dat eigenlijk naar het beloofde land gaat, heel veel afval is. Afval in de zin van dat mensen in opstand komen en het beter weten enzovoort. En dus is er op een gegeven moment ook een moment dat het volk door slangen gebeten wordt. En dan richt God op het gebed van het volk een koperen slang op. Mozes dan moet het dan oprichten. En als ze naar die slang kijken, koper, het is een soort kafar, betekent verzoening. Dus de slang van de verzoening, dat is uiteraard zo. Wordt hier als voorbeeld aangehaald voor de hemelse situatie. Let op wat hier nu gebeurt. En Mozes, zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Let op, niet op het kruis. Dat zeggen ze altijd. Nou, dat is geen verhoging. Filippenzen zegt, ik citeer maar even, daarom is hij gehoorzaam geworden tot in de dood. De dood des kruis. Dus heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot in de dood. De dood des kruis. Dus daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een plaats gegeven boven alle. Dus in de hemel. Dat is de verhoging. En zoals dus God de slang in de woestijn heeft laten verhogen via Mozes, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat, ik zal het even iets anders lezen, opdat iedere gelovige niet verloren gaat, maar eeuwig leven hem. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedere gelovige in hem niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat staat hier nou? Niet een zondaar die tot geloof komt. Altijd wordt die tekst zo gebruikt. Maar dit is de hemelse toepassing. En de hemelse toepassing betekent dat God zijn zoon weergeeft aan de gemeente als een hoge priester om onze zonden te dragen. Op zich te nemen heeft hij al gedaan op het kruis, maar zo sterk en zo verder gaat die werking van het kruis, dat dat nog het geval is, dat hij de hoge priester is, die de zonden van zijn volk verzoent. Ook al zijn er allemaal slangen om ons heen, ook al zijn er allemaal aionen die op ons afkomen, maakt niet uit. Ook al doe ik eens wat fout, maakt niet uit. In Christus ziet God ons. Niet in, hij kijkt niet naar ons vlees, want dat is dood. En voor zover dat nog leeft, werkt God eraan om de werking van dat lichaam af te laten sterven. Zodat je niet gevangen zit, vast zit aan de gang van zaken in deze wereld. En dat is de strijd die we allemaal hebben. En hier wordt dus gezegd, ieder, opdat ieder die tot in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Volgende vraag die natuurlijk op uw lippen brandt, kan er een gelovige verloren gaan? Nee en ja. En dat is niet om nou eruit te zien te redden of zo. Maar het is zo dat als iemand echt wedergeboren is, dus van bovenuit verwekt, dus door God verwekt, want let erop, je hebt dus ook namaak wedergeboortes met een goede doopvorm, maar niet mensen die zich aan God hebben overgegeven op de Bijbelse manier. Maar goed. Is iemand van bovenuit verwekt, dat is wat de Heer ook bedoelt hier, nou dan staat hij dus op met Jezus Christus en dan gaat hij dingen leren. Dan komt hij dus door het water heen, komt hij in de woestijn en dan trekt hij op met het volk van God. Nou, dan hoor je allemaal alle stemmen om je heen. De een zus, de ander zo, we hebben het woord, we hebben het manna, we krijgen het levend water van de Heer bij tijd en wijle. En dan krijg je in één keer slang om je heen. Straf omdat de mensheid of een deel van het volk ongehoorzaam is geweest. En dan zijn er dus slangen die mogen bijten. Dan zijn er dus machten die toegelaten worden opdat de gelovige naar de Heer vlucht. En dat kan hij doen door te zien op hem, op die verhoogde slang. Dat was toch al een slang? Nee, die is dood. Er is een nieuwe slang. De oude slang van de Hof van Eden heeft zijn macht verloren. De slang, de vorst over het stof. De nieuwe slang, Jezus Christus, hij die nu de vorst is over hemel en aarde, ook rechtens komt hem daartoe, die wordt hier genoemd. Hij die als hoge priester voor ons bidt en pleit, met onuitsprekelijke verzuchting, kunnen wij niet doen. Hij spreekt dat uit. Een mens kan dat niet uitspreken. En hij bidt voor ons over de Vader. Hij is de advocaat. Hij is degene die erbij geroepen kan worden als de Satan ons weer eens aanklaagt. Of als we weer eens vol met schuldgevoelens zitten, omdat er bepaalde zaken wel of niet fout gegaan zijn of ons goed geïnterpreteerd. Dan kan ik alleen maar naar de Heer toe. En kan ik zeggen, Heer, neem die last van me weg. Want ik wil er niet meer leven. En u weet op welke manier dat het beste kan. Hier ben ik. Neem het maar weg. En God heeft aan één ding een hekel, dat de mens gehinderd wordt door zaken die het leven en de groei tegenhouden. Wat doen wij niet in een goede ontwikkeling om, ja, om in ieder geval gezond te zijn, te blijven en wat dan ook. Nou, dat mag dan ook in het geloof zo de weg gaan. Hier dus ook. Het weggaan vanuit dood en opstanding, kom je in de gemeente, dat is het hemelse volk. Er zijn twee volken voor in de nieuwe schepping nodig, ook in de toekomst. Een volk voor de hemel en een volk voor de aarde. Een volk voor de aarde is een zichtbaar volk met een zichtbare stad en een zichtbaar land. Israël. Ook in de toekomst. Ook in de 1000 jaar bijvoorbeeld. Maar er is ook een ander volk dat is bestemd voor de hemelen. En dat heeft dus een hemelse positie. Heeft dus ook een hemels land. Heeft ook een hemels Jeruzalem, Jeruzalem boven, niet beneden, dat is niet zichtbaar. Dat volk is ook niet zichtbaar, dat is verborgen. Die stad is verborgen, maar dat volk richt zich overdrachtelijk ook door de woestijn op weg naar dat nieuwe land. En dat nieuwe land is inderdaad voor ons, als geloven we, uiteindelijk de gemeente. De hemel, uiteraard. Maar als iemand die weg niet gaat, dan komt hij om. Onderweg. Dat wil zeggen, dan komt hij niet in dat beloofde land. Op het moment waarop die anderen daar dan wel inkomen. Er wordt niet gezegd, want dat is niet daar wat er gebeurt. Bij sommigen is het zelfs zover dat ze inderdaad direct levend in het dodenrijk kwamen. Omdat ze wel met het volk meeliepen. Zoals Korach, Datan en Abiram, zullen een paar Egyptenaren geweest zijn die meegegaan zijn. En die komen dan gewoon in de woestijn om. Die hebben gedaan alsof ze bij het volk hoorden. Ze gingen ook die weg eerst. Maar na verloop van tijd scheidt zich dat. Als het gaat om trouw. En dan hoef ik niet te gaan oordelen over wat er met die ander gebeurt. Want of God, als God wil dat die broeder staat of valt, dat gaat zijn eigen Heer aan. Maar het is wel zo dat ik zo die weg moet lopen, dat ik God in het oog hou. Als schaap de herder volg en niet zomaar met elk schaap meelopen. Ik ga weer even naar Filippenzen.
Dus Johannes 12 gaat nog over hetzelfde, over die verhoging van de.
Ja. Johannes 12, even kijken.
32.
Ja, wanneer ik dan van de aarde verhoogd zal zijn, zal een ander tot mij trekken. Ja. Ja, ik ga daar nu maar verder niet op in, maar dat is inderdaad ook de verhoging is op de plaats in de hemel en niet
maar die, het kruis. Die dagen dood, probeer ik op het kruis te.
Ja, ja. In Filippenzen, als ik even weer verder mag, Filippenzen. Zegt Paulus dan ook, nou wees dan dus burgers waardig het evangelie van Christus. Dat, waarin Christus ons opwekt om nieuw te worden en gericht te zijn op hem. Nou, dat is voor burgers in de hemel ook zo. Hetzij opdat, met het doel dat, of ik nu kom en jullie zie, of dat ik afwezig ben, dat God het niet vergunt dat ik bij jullie kom, dat ik van jullie zaken, van de situatie van jullie mag horen, hoe staat het geestelijk met de gemeentes van de Filippenzen, dat jullie vaststaan in één geest, liefst met een hoofdletter even, in één geest. Want zo gauw je een andere geest hebt, heb je een antigeest. Oké, als jullie vaststaan, het is de enige gemeente aan wie die dat zo kan zeggen, die allemaal trouw zijn, in ieder geval in zijn tijd nog steeds aan de Heer, dat jullie vaststaan, dus niet heen en weer bewogen worden door allerlei wind van leer, geesten, visie, ideeën enzovoort, en de ene gaat hier achteraan en de ander daar, maar dat jullie vaststaan in Christus, in één geest, met één ziel, staat er letterlijk, met één ziel, gezamenlijk, strijdend, er staat een woord dat betekent Atletiek is het eigenlijk. Het is dus een soort strijd wat je iets verderop ook hebt in vers 30. De strijd die is niet altijd, bepaalt niet altijd dat we ruzie hebben ofzovoort, maar de strijd heeft ook te maken met mijn uithoudingsvermogen, met of dat ik soms tegen mijn eigen laksheid of tegen mijn eigen gemakzucht of tegen mijn eigen ingeprente visies de strijd heb te leveren. Door het geloof, ik kom zo nog even op dat woord strijd. Strijden door het geloof van het evangelie. Even een beetje Nederlands. Geloof in, op, staat in het Grieks altijd een voorzetsel bij. Voorzetsel, dat hebben we ook in het Nederlands. De neiging om dit te vertalen met het geloof in het evangelie ligt voor de hand. Maar het staat er niet. Het staat er dan niet gelukkig van. Het geloof van het evangelie is wat anders. Het huis van mijn vader. Van wie is het dan? Dat huis. Van die vader. Die vader bezit dat huis. Dus dat van geeft aan dat de persoon die opvolgt de bezitter is van wat daarvoor aan vooraf gaat. Dus het geloof van het evangelie betekent dat het evangelie, de goede boodschap, het woord Gods, leidt tot geloof. Als je dat evangelie dus niet leest, niet bestudeert, niet bekijkt wat staat daar, kom je ook niet verder in dat geloof. Dat is één punt. Dat is het evangelie wat het doet. En er is nog wat. Dat doet, en dat vinden we in Galaten 5 vers 6. Ja. Want in Christus Jezus, let op, verbonden met Christus Jezus in dat nieuwe leven, Galaten 5 vers 6. Heeft nog besnijdenis enig vermogen. Dat wil zeggen dat ik alles aan mezelf doe. Vroeger was de besnijdenis dat je gewoon in je vlees snijdt. Overdrachtelijk betekent dan dat ik bepaalde dingen uit mijn lichaam moet weghalen. Dus ik moet me kapot vasten. Of ik moet zus doen. Of ik moet zo doen. Of ik moet dit doen. Om in ieder geval zo ver te komen dat ik in de weg van God aangenaam geaccepteerd word. Die besnijdenis, zegt Paulus, heeft helemaal geen zin. Nog ook onbesnedenheid. Vooruit betekent onbesnedenheid. Er zijn er ook die zeggen, nou, doen we niks aan. Maar de Heer doet alles maar, hoor, doen we niks aan. Je kunt er ook te gemakzuchtig opvatten. Maar, wat heeft dus kracht? Wat heeft kracht? Maar geloof, staat geen lidwoord, niet het geloof, maar geloof door liefde ingewerkt wordend. Wil je dat even veranderen? Die door liefde wordt ingewerkt. De liefde, volgens, ik citeer maar even Romeinen 5, die is in ons hart uitgestort op het moment dat we Heilige Geest hebben ontvangen. En de liefde wil zeggen, de liefde, de gemeenschap tot het hemelse leven. Niet dat je aardig en prachtig en prettig altijd voor iedereen bent. Dat is niet in eerste instantie liefde. Dat is medemenselijkheid die een vorm, namelijk vorm van liefde is voor deze wereld. God heeft liefde voor deze wereld. Niet omdat ze het zo geweldig doen, maar de liefde bestaat hieruit dat hij niet kan aanzien dat zijn schepping eraan gaat. Dus doet hij er van alles aan in Jezus Christus om die schepping uit het slop te krijgen. Dat is zijn liefde. En dat die schepping dat niet wil omdat hij een andere visie heeft, ja, dat wist hij, maar dat neemt niet weg dat hij wel steeds door blijft gaan met zijn liefde zo te geven. En die is in ons hart uitgestort, waardoor wij geloof ontvangen om dingen te kunnen begrijpen als waarheid, waarvan de buitenwacht zegt, onzin, belachelijk. We moeten die Bijbel ontdoen van alle mythologieën, van alles wat niet past, wat niet kan. Over water lopen, hup, eruit. Een stervende doorstaan, hup, eruit. Opstanding, eruit. Halen we erover en wordt de Bijbel een stuk kleiner, scheelt ook weer, en begrijpen we het allemaal. Nou begrijp je wel dat een dergelijke visie één machthebber ongelooflijk leuk vindt. Omdat je daarmee de hele hemelse kant wegredeneert. En die hoort voor ons het eigenlijke vaderland te zijn. Dat is het vaderland waar we naartoe gaan. Waar we eigenlijk ook geboren zijn. Wedergeboren dan, bedoel ik je mee. En dus betekent het dat wij eigenlijk zo moeten en zo moeten. Nu zet ik dus een boog met de pijl naar beneden en een boog met de pijl naar boven. Dus de aardse kant, daar gaat het kruis over. En het geestelijk leven, daar gaat de opstanding over. Dus dat is ook heel begrijpelijk. Ik teken er even een boom. Ik zet er even bij dat het een boom is, anders zou je het niet weten. Hoe dieper de boom wortelt, hoe hoger die wordt en sterker die wordt. Hoe meer in de dood, hoe meer in het leven. Ik weet niet, nu met de toekomstige kroning, zie je dan ook weer regelmatig dat je kronen ziet. Een van de mooiste dingen van die kronen is dit. Er staat een kruis op. Zonder kruis, geen kroon. Zonder dood, geen leven. Zonder dat onze aardse kant zijn afsterving krijgt, of je dan wel of niet wilt, kan niet de Heer zijn werking in die gebieden die in mij opengaan, die gesloten waren, maar ze gaan open zodat God de zaak kan schoonmaken en kan vervullen met zijn geest. En dat wordt vervuld met Heilige Geest, wordt gezegd tegen gelovigen, opdat dat steeds weer gebeurt. En steeds weer hebben we die kracht en die geest nodig, steeds weer moeten wij vervuld worden met die geest, want die is er weliswaar in, maar het betekent ook dat wij ook altijd dat weer moeten ontvangen. Probeer maar eens een tijd niet te ademen. Je kunt een tijdje volhouden, sommige wat langer, maar niet zo erg lang. Je hebt dan weer nodig dat je weer adem, geest ontvangt om te kunnen leven. Nou, dat is in de geestelijke zin van God uitgezien nog veel vaker. Dat wij altijd weer die geest van God ontvangen, opdat wij los van de gebondenheid aan deze wereld mogen opstaan en meer het leven Gods mogen proeven en mogen beleven. Dat is wat dan ook bedoeld wordt met dat geloof door liefde geeft God. Waardoor we dingen leren zien. Dan kunnen we dromen. Kunnen we soms gezichten zien in die zin. Niet van visioenen zoals mensen dat zo tegenwoordig dan zo vaak schijnen te hebben. Maar wel in de zin van dat ze overeenkomen met de dingen die de Bijbel noemt. Als de Bijbel het heeft over de plaats van de troon van God en je leest die dingen uit Daniël en uit de Openbaring en je weet een beetje hoe dat zit, dan kan dat iets wezen waardoor je op een gegeven moment weggetrokken wordt uit de stoffelijke wereld om daar eens even over na te denken. Om daar eens even mee bezig te zijn. De gedachte dat je daar komt voor een almachtig God en daar neer mag knielen. En daar gewoon maar zeggen, God, dat u mij hebt gezien. Terwijl ik niks kan brengen. En dan zegt God, dat heb ik zo in jou gewaardeerd. Dat je niks hebt kunnen brengen, maar ook niks hebt willen brengen. Omdat ik niet wat nodig heb, maar omdat jij wat nodig hebt. En opdat je de goede weg van de gever en de ontvanger begrijpt. En voor God is het fantastisch om dat te kunnen geven. Om dat te mogen geven aan iemand die zegt, ik kan niet anders. Heer, wees mij zonder genadig. En ik zeg u, deze ging gerechtvaardigd heen. In tegenstelling tot anderen, dank u dat ik niet ben zoals die daar. Filippenzen. Dat jullie in één gemoed gezamenlijk strijd voor het evangelie. Want atletiek wil zeggen dat je dus een strijd hebt. Dat wij moeten leren om de weg te gaan zo als God dat bedoelt. Welke strijd is dat? Dat zien we dus ook weer in vers 30. Dezelfde strijd hebbende, zodanig als jullie mij gezien hebben en nu ook in mij horen. Omdat je er niet bij was. Gezien, die tijd dat ik bij jullie was. En nu horen, nu ik afwezig ben, zeg maar. Wat is dat voor strijd? Dat is het woord een agon, een atletes, En ons woord atleet, dat is ook een soort strijd, maar het is een wedstrijd. Een wedstrijd. En je hebt het woord agon. En dat is ook de strijd die je, de moeites die je daarmee hebt tijdens het hardlopen of wat dan ook. Dat wordt genoemd in 1 Korinthe 9. Vers 24 en 25, ik laat het daar even bij nu maar. Hij zegt in het voorafgaande, Paulus zegt in het voorafgaande, dat hij van alles aan gedaan heeft voor het evangelie, opdat de boodschap verder en dieper mag komen, ook in de gemeentes. Niet alleen maar als ze komen tot het geloof hebben wegwezen. Nee, onderricht ze verder, opdat ze in de weg met de Heer zelfstandig kunnen leven. Zelfstandig door de Heilige Geest geleid kunnen worden. Weet gij lieden niet dat zij die in een renbaan lopen, het woord stadion staat daarvoor, loopbaan is hier stadion, lopen, allen weliswaar lopen, maar dat één de prijs ontvangt. Eén. Wie is één? Ik en de Vader, wij zijn één. Goed. Weet je niet dat wie zij die in een stadion lopen, alles weliswaar lopen, maar dat één, uiteraard nummer één zouden wij zeggen, de prijs ontvangt. Loop dan zo, het is eigenlijk rennen hoor, ren dan zo dat jullie die prijs mogen verkrijgen. En dat stadion is niks anders dan ons leven natuurlijk uiteraard. En ieder die een wedloop gaat, dat om een prijs strijdt, heb je het woord strijd, dat is het woord atleet, zeg maar, wat we hier ook hebben. Ieder die een wedloop loopt, onthoudt zich in alles. Je doet alles eraan om die wedloop zo goed mogelijk te lopen. Alle voorbereidingen en dergelijke meer, zodat je nergens door gehinderd wordt. Zelfs niet door tegenwind, bij wijze van spreken. Dat hebben de anderen ook, dus dat maakt dan ook niet uit. Maar dat je zo loopt, dat je maar één ding in het oog hebt. Eind. Dus niet al die toeschouwers om je heen, dat je niet halverwege zegt, goh, dan zie ik ook iemand even goeiedag zeggen en dan weer verder. Dat is geen wedrennen. Dat is alleen maar je af laten leiden door waar het eigenlijk om gaat. Dat is wat Paulus bedoelt. Laat je niet afleiden door al die schreeuwers om je heen, die je aandacht opeisen, die graag willen dat je in je leven dit doet of dat doet of dat doet, waardoor je helemaal niet meer aan de finish komt. Omdat dat andere toch ook zo belangrijk was, dacht ik. Als allen die in die wedloop lopen, dan moet je zorgen dat je één bent. En degenen die met Christus leven en ook zich door Christus laten leven, die komen allemaal tegelijkertijd over het eind. Over het eindstreep. Er kunnen heel veel zijn, maar die zijn in Christus, dus zijn één. Dus al diegenen die één zijn, die verbonden zijn met Jezus Christus en afhankelijk van hem, ja, die komen er. En wie komt er dus niet? Kijken of u vorige week nog opgelet hebt. Ja, twee. Die lui. Tweeheid, eenheid. Hè? Allen die kijken naar de omgeving en die zien kennis bij de toeschouwers zitten. En die kijken dus horizontaal. En die wint dat dus niet. Je moet één omhoog zien. Uit de verte zien, daar is de kroon. Daar is het eind. En wie zo loopt, dat hij ook de ballast die in het leven is, zo min mogelijk meeneemt om in ieder geval zo te lopen, die wint zo'n kroon. Maar dat gaat altijd met een kruis gepaard, met de last van de strijd die je in je eigen lichaam voelt. Dat je de vermoeidheid, dat je de zin die op een gegeven moment wel eens wegvalt, omdat het hardlopen is enzovoort, daar moet je tegen vechten. Daar moet je dus niet zielig van zijn, dat wij als gelovigen zo zielig zijn dat wij graag belangstelling van anderen hebben om die zieligheid. Want God stuurt echt wel iemand. Als je in zo'n nood zit, of brengt situaties in je leven van dien uit, als je in de nood zit, omdat hij je ziet. Maar hij wil dat je totaal afhankelijk van hem wordt. En dat kan in financiële zin worden, dat kan zijn dat je op een gegeven moment in je leven vaak zomaar in één keer een enorm verlies kunt hebben, in wat voor zin dan ook. En toch is dat opdat je leert te zien naar hem die aan het eind staat. Nou, dat is wat Paulus dan ook hier bedoelt, in Filippenzen. Als hij dat zegt. Strijdend door het geloof van het evangelie. Je ontvangt het evangelie van Jezus Christus. Hoe hij die weg van dood in opstanding doet. Hoe hij als een nieuwe slang staat om ons te leren dat hij de kracht en het leven heeft. En dat hij ons zal bewerken zoals hij dat wil. En opdat jullie in geen ding je laat verschrikken door degenen die tegenstaan, tegenstanders. Die heb je dus in de gemeente, die krijg je. En de tegenstanders zijn altijd degenen die twijfel zaaien. Oh, is dat zo? Oh, denk je dat dat alleen maar de enige goede boodschap is? Oh, maar we hebben een evangelie, dat is nog veel voller. Een overvolle evangelie. Een evangelie kan niks meer bij, dat is zo ongelooflijk vol. Of denk je dat die persoon het bij het rechte eindje heeft? Nou, er zijn er zoveel die door de Heer gestuurd worden. En je moet één ding, wat we vorige keer al gezien, als gelovige van de Heer afhankelijk. Heer, leidt u mij. En als u mij zo geleid hebt en ik ontvang dingen die mij leven en kracht geven, dan mag ik u dankbaar zijn. En ik ga op die weg gewoon door. Want ik kijk niet op mensen. Maar ik dank u voor wat u doet. Want die mensen, ook voorgangers, ook leiders, zijn absoluut niks belangrijker dan u. Want wij zijn allemaal één in Jezus Christus. En er is geen één die boven een ander staat. Maar het kracht en het leven van de Heer, daar gaat het om. Opdat wij tot leven komen en verder tot leven. Het feit dat die tegenstanders zo zijn, dat is weliswaar voor hun een aanwijzing van het verderf. Dat we zeggen, zij gaan dan niet mee met de opname, laat ik hem even zo noemen. Het verderf, verloren gaan, dat wordt ook wel genoemd, hetzelfde woord. Alzo lief heeft God die wereld, dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft, opdat iedere gelovige niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebt, eeuwig leven, dat wil zeggen dat je in de diepere gemeenschap met God komt, Johannes 17. Dat is eeuwig leven. Natuurlijk houdt dat ook nooit op, maar dat is niet het eerste. Johannes 17 zegt dat is dat je Christus kent, dus de Vader en de Zoon kent. Dat je daarmee in gemeenschap bent, dat is eeuwig leven. En verderf, verloren gaan, betekent dat je dat dus niet hebt. Dat betekent dus dat je jezelf alleen maar in ander soort leven verlustert of daar alleen maar van vervuld bent en verder niet. En dus betekent het dat je dan in zo'n situatie ook als de opname is en niet komt. Daar niet komt dan. Want God gebruikt dat volk dat naar de hemel toe gaat om straks in de strijd tegenover de Satan en tegenover alle andere zaken daar het koninkrijk te vestigen. Want naarmate je hebt geleden, naar die mate krijg je ook de verheerlijking. Krijg je ook de toerusting van God om daarin de positie in te nemen die hij voor jou, voor mij bestemd heeft. En dat verderf betekent niet dat als het gaat om wedergeborenen die afvallen, dan kan het zijn dat die mensen dus inderdaad niet meegaan, maar ze zijn niet verloren voor eeuwig. Ze komen alleen in het dodenrijk terecht en worden geoordeeld bij de rood-witte troon. En komen dan, dat zijn kleine doden, die komen dan in de nieuwe schepping. Maar degenen die niet uit God verwekt zijn en die vanuit zichzelf, weet ik wat voor visies hebben, die gaan verloren in absolute zin. En die komen naar de rood-witte troon inderdaad in de poel des vuurs terecht, die wel degelijk er is en komt. Maar goed, niet voor degene die afhankelijk is van God. Dus dat is een aanwijzing voor hun van het verderf, want zij gaan dus gewoon de verkeerde kant uit. Maar voor u is het een aanwijzing van zaligheid. Wat? Nou ja, dat je dus tegenstanders tegenkomt. En dat je weet, oh zo werkt dat dus niet. Satan die begint altijd met, is het wel zo dat God gezegd heeft? Twijfel zaaien, hetzij aan het woord, aan de visie, hetzij aan jouw manier van leven. Ben je een christen, je hebt dat nog. Of je doet zus nog, je doet zo nog. Dat is een goede manier om te proberen mensen in verlegenheid te brengen. en zichzelf alleen nog maar te zien en dan tot een strijd te komen waarvan God zegt, maar ik wil die strijd helemaal niet. Dat is de verkeerde strijd. Paulus die zegt tegen Timotheus, strijd de goede strijd, namelijk die van het geloof. Van het geloof. En dat wordt hier gezegd, dat wordt door het evangelie ingebracht. Want van u is het de genade gegeven in zaken Christus, als het gaat om het leven Gods, niet alleen in hem te geloven, maar juist ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbend, daar heb je weer die strijd, die wedren, zeg maar, zoals gij in mij hebt gezien, want wat kreeg ik voor weerstand toen ik bij jullie kwam, Filippi, en toen daar op een gegeven moment die mannen van de stad zeiden van nou, dit event hoort niet te leven, in de gevangenis ermee. Dan worden ze in het blok gesloten, enzovoort. En ze hebben hem een tijd lang echt gevangen gezet, met de nodige zwaarte erbij. Zegt, dat hebben we gezien. En nu, en mij hoort, hij leidt dus nu op een andere plek, misschien in Rome, wie zal het zeggen. Maar hij zegt, dat is het gevolg van het feit dat je met Christus bent. Dan betekent dat dus, dat gaat ten koste van de prettigheid en aangenaamheid van het aardse bestaan. Dat wil zeggen, dan betekent het dat je dat het leven zo gericht is op de Heer, en zo gericht wordt op de Heer, dat ik alleen nog maar leer om geestelijk te zien naar diegene ja, die de Heer niet kennen, en maar vragen van Heer, wijs mij, geef mij de wijsheid, geef mij de weg. En de Heer leidt jou met alle gekke gonkels die wij helemaal niet snappen, die leidt je soms in een situatie dat je zomaar in één keer wat kunt zeggen. Of dat mensen vragen van wat is er aan de hand. En dat kan. En dat willen we ook graag. Want het gekke is dat als je echt kunt getuigen voor de Heer. En dat heeft uitwerking. Nou, dat is al lekker. Dat is wel fijn. Want dat geeft mij dan eigenlijk het gevoel dat ik een goede gelovige ben. Maar dan denk ik verkeerd. Want dan denk ik vanuit mijn ziel. Dan denk ik niet vanuit het geloof. Want vanuit het geloof zeg ik, Heer, u weet het. Maar u weet ook, ik wil ervoor staan. En als je dat weet, dan is het getuigenis wat je hebt, een getuigenis wat gewoon door God gegeven wordt. Soms op momenten waarop je totaal niet weet wat je zou moeten zeggen. Dan geeft de Heilige Geest je wel het binnen wat je moet zeggen, zegt Jezus ergens. Dus ook daarin betekent het dat mensen je meerwaardig zullen aankijken. Dat ze je soms zullen pesten, soms zullen plagen, soms zullen... Daar hebben ze allemaal niet zo door, wat erachter zit. Maar denk eraan dat dat allemaal heel gauw doorheeft. Als iemand een geest heeft of een inborst heeft waar de kracht van Gods geest in kan komen. Zelfs dan probeert hij al dat weg te halen. Door de mens in grote nood te brengen, in paniek, in situaties waardoor je dus eigenlijk niet meer weet wat je zou moeten doen. Maar God haalt ze erbij. En God vervult mensen met zijn leven opdat je in de strijd mag weten, er is een kroon en daar gaan we naartoe. Laten we dit doen. Hemelse Vader, Heer Jezus, we danken u voor wat u gedaan hebt en doet om die nieuwe schepping tot stand te brengen. Nu eerst in die zwakke, kleine, geringe mensen. Maar dat is heel groot voor u. Wanneer dat koninkrijk van u, wanneer uw wil, wanneer uw wensen, wanneer uw verlangens steeds meer in het leven van mensen gerealiseerd worden. Dat ze steeds meer zich mogen richten in hun denken, in hun beleving, in hun zijn op u. En ook de principes van u, van boven naar beneden, mogen ontvangen in dankbaarheid. Heer, we danken u voor het evangelie. We danken u voor de liefde die u in ons hart hebt uitgegoten toen we tot geloof kwamen. En u ons uw geest hebt gegeven. We danken u voor het feit dat die zorgen voor het geloof. Het geloof van Jezus Christus. Het geloof van Jezus Christus die ook zelf op aarde geleerd heeft de gehoorzaamheid door het lijden. Zo zullen ook wij de gehoorzaamheid leren door het lijden. Doordat een aantal visies die wij hebben weggehaald zullen worden, opdat wij vernieuwd mogen worden in ons denken. En dat uw kracht en uw geest is die ons daarin leidt. Die ons wil leiden naar de volledige waarheid. Die ons zo wil leiden dat wij het hemelse alleen nog maar voor ogen hebben. En zolang we hier in deze wereld zijn, de verantwoordelijkheid hebben om het hemelse te zoeken. En de dingen die boven zijn en gebaseerd op boven, om die te bedenken. Dat betekent dat ook de hang naar deze wereld, wat in ons vlees nu eenmaal zo vast zit, dat die hang langzaam maar zeker zijn kracht verliest. Dat we leren inzien dat het leven van u ver, ver boven alles uitgaat wat hier blinkt en wat hier een vergankelijke kroon met zich mee kan brengen. Want die kroon die u wil geven is een hemelse en die is nooit dus niet te vergaan. Er is geen mogelijkheid voor dat die vergankelijk kan zijn, omdat die van boven komt. Dank Heer dat we van uw woord mogen leren. Dat we ook weten mogen dat u ons ook ziet in onze onmogelijkheden. Ons ziet in onze zwakheid. En ons dan niet een dreun verkoopt omdat we zwak zijn, maar dat u met een hand over onze schouder gaat en zegt, mijn kind, ik heb je lief. Ik heb je lief omdat je mij lief hebt. En omdat ik plaats mag hebben in je hart, in je leven. Kom, we gaan weer door. En we danken u, Heer, dat u die liefde zo ongelooflijk sterk in ons leven tot uitdrukking brengt. Dat we niet anders meer kunnen. En liefst ook niet anders meer willen dan u volgen. We danken u dat u dat hebt gegeven aan ons. We danken u voor uw woord. We danken u voor uw leven. We vragen of u dat leven ook maar aan en in ons verder wilt uitwerken. U hebt het zelf beloofd in uw woord als u zegt dat u die een goed werk bent begonnen, dat u dat wilt doorzetten tot de volleinding toe. Tot het moment waarop u ons komt halen. Heer, leer ons dat we dan ook liefde mogen hebben voor die toekomst. Voor die toekomst die afhankelijk is van u en die ook leidt naar u toe. Dat we ook zo mogen lopen dat die wedloop gericht is op het binnenhalen van de kroon. Op het binnenhalen van de eenheid samen met al diegenen die u lief hebben vanuit hun zuiverheid. We danken u, Heer, dat we niet bang hoeven zijn voor op ons afkomende inblazers, aionen. Omdat u ons uit genade hebt gered en ons de genade geeft om in kracht te kunnen leven afhankelijk van u. Natuurlijk ervaren we onze zwakheid. Natuurlijk ervaren we soms dat wij weinig anders kunnen dan maar weer te zeggen, Heer, geef u mij die kracht. En in dat vasthouden aan en het vertrouwen op u ligt de overwinning. Want u geeft geloof en u geeft wijsheid om verder te kunnen gaan op de plek waar wij vandaan komen en waar we naartoe gaan. Heer, uw naam zij geprezen en gedankt in alles.